Wij lezen de Heilige Schrift, gemeenten, uit het Boek der Handelingen, het tweede hoofdstuk, te beginnen bij het 14e vers. Ik noem u dus Handelingen 2, te beginnen bij het 14e vers. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde ure van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de groot en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelven weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van de dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere allentijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd, en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbend van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zeker het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? Gemeente, wij willen vanavond met elkaar overdenken uit Handelingen 2, de versen 38 en 39. Daar lezen wij het woord van God samen als volgt. En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. De Pinksterprediking van Petrus gemeente heeft een bijzonder rijke vrucht gehad. Het was een prediking die vol van God, vol van Christus, vol van de Heilige Geest, maar ook vol van de Heilige Schrift was. Dat hangt zoals wij vanmorgen samen onlos, dat zoals wij vanmorgen zagen, onlosmakelijk met elkander samen. Petrus heeft verteld dat de aan de vaderen beloofde Jezus van Nazareth, die al goeddoende het land was doorgetrokken, door de bepaalde raad en voorkennis van God de Vader was overgeleverd, uitgeleverd, en dat zij, dus zijn hoorders, hem hadden genomen en aan het kruis gedood. Maar dat daarmee de kous niet af was, maar dat God hem had opgewekt en tot een Here, tot een Kyrios en tot een Christus gemaakt had en verheven had aan de rechterhand van de Vader. De indruk van deze prediking gemeente is overweldigend, omdat de Heilige Geest van woord tot woord deze prediking begeleidt. Daar hangt alles vanaf. Elk woord was een nagel. Elk woord was trefzeker. En landde en kwam aan en kwam over. De verslagenheid in hun hart is groot. Want er staat dat zij werden verslagen in hun hart. Er staat letterlijk doorprikt. Er ging dus een zwaard, een spies door hun ziel. Zoals Jezus op een andere plaats eens zegt tot Maria, of Simeon eens zegt tot Maria, dat een zwaard door haar ziel zou gaan. Zo is het woord Gods een zeer scherp zwaard, dat snijdt naar twee kanten. Het is niet een woordje dat als een luchtballon in de lucht uit elkaar klapt, maar in de kracht van de Heilige Geest gericht en gemikt, en komt aan en landt en doorprikt. Want wat bleek? Dat deze mensen zich hadden vergist. En wel met zo'n ontzettende vergissing, dat zij Jezus van Nazareth, die zij onder de inspiratie van hun leiders voor een volksverleider hielden, bleek te zijn de door God gezalfde Messias. David, hoezeer Saul zijn ambt zich onwaardig had gemaakt, had zich nooit vergrepen aan de gezalfde des Heren, hoe vaak hij de kans kreeg. Altijd heeft hij in Saul geëerd zijn ambt, de zalving tot het ambt, God die hem in dat ambt zet. En hij heeft dat aan God overgegeven. Maar bij Israël bleek dat zij de Messias. En u moet eigenlijk dat woord in zijn grondtonen horen. En het verlangen van Israël naar die Messias kennen om te begrijpen welk een indruk dat op hen gemaakt heeft dat zij de Messias hebben gedood. Dat gemeente was een ontdekking. En toen geloofden ze. Dat wil zeggen dat zij hem gedood had. En dat niet hij, maar zij de schuldigen waren. Dat is een geloof door de overtuigende kracht van de Heilige Geest. Vandaar de benauwde vraag, wat zullen wij doen, mannen en broeders? Gemeente, Wij hebben van jongs aan het evangelie van een gestorven en opgestane Christus gehoord. Ons is geleerd dat Jezus in dat wonderbaarlijke moeten stond, van God uit, van zichzelf uit, van de Heilige Geest uit, van het woord uit, van de belofte uit, van de wet uit, dat hij moest lijden, moest sterven, moest opstaan. Denk er goed op, dat in dat moeten vervlochten is onze schuld. Onze grote schuld. Onze zeer grote schuld. Want verandert wat veranderd moet worden, gemeente, wordt niemand zalig dan die geraakt wordt, doorprikt wordt, doorstoken wordt met het zwaard van de Heilige Geest. Want niemand, waar hij ook vandaan komt en wie hij ook is, kan en wil en zal zijn eigen hart herscheppen tot een woonstede Gods in de geest. Dat is het werk van Gods geest, precies als in die der. Een geest die uitgaat van de Vader en van de Zoon, en dat verkondigt aan de zondaar. Gemeente is daarvoor een echo, klankbord, ook in deze tijd. Zodat we niet alleen wat vrees en verschrikking hebben over de zonde, maar wij aangeraakt worden, doorstoken. Wat moeten wij doen? Gemeente, dan is het met de valse gerustheid gedaan. Dan wordt geen uw conscientie ook uit dit aansprekende woord geraakt. Dan worden wij gedaagd voor de rechterstoel van Christus zo, dat terwijl we nog in leven zijn, wij gedaagd worden voor hem. Die mensen in Jeruzalem begrijpen dat het zo niet kan. Daar moet wat gebeuren. En wat er gebeuren moet, dat weten ze niet. Dat kunnen ze niet bekijken. Daar moet een wonder gebeuren. Dat hebben zij niet in hun hand. Maar dat ligt in de handen van die God wiens eigen zoon zij vermoord hebben. Doorstoken hebben. Gekruisigd hebben. Gemeente, wat moeten wij doen? Dat is een vraag die in de Bijbel telkens opduikt. Paulus vraagt het. Zij geraakt wordt. Stokbewaarder vraagt het. Als hij geraakt wordt. En er zit er hier niet één die in Gods koninkrijk komt. Of die is vroeg of laat voor deze vraag gesteld. Wat moet ik doen? Gemeente, de toorn Gods is geen misverstand. De zonde is geen sinecure. Want wij hebben tegen een goeddoend God gezondigd, jawel. En wij worden overstapeld met weldaden, jawel. Maar wij komen eerstens in aanraking met God die rechtvaardig is. Die zijn rechthand haakt, ook op het gevallen schepsel. Daarom, gemeente, is er bij de mens geen raad. Daarom vinden wij altijd mensen in de knoei, in de bij. Mensen die vastzitten. Mensen die er niet uit kunnen komen. Mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Mensen die om raad verlegen zitten. Die de kerkdienst helemaal geen vanzelfsprekende zaak vinden, maar dag en nacht bidden dat God door de prediking van het woord hen licht en leiding geeft voor hun ziel. Er een woord voor hen bij is dat richtinggevend en oordelend en vrijsprekend mag zijn. Gemeente, als de vraag gesteld wordt, blijft Petrus het antwoord niet schuldig. Want hij zegt tot die saamgestroomde menigte, bekeert u, en in ieder van u worden gedoopt op de naam van de Heer Jezus Christus, en ge zult vergeving der zonden ontvangen en de gave des Heiligen Geestes krijgen. Bekeert u. Dat is een woord dat hij van zijn hemelse meester heeft geleerd. Want de Heer Jezus' eerste prediking was: bekeert u en gelooft het evangelie. De prediking heeft de Heer Jezus overgenomen van zijn voorganger, van zijn boetgezant Johannes de Doper, die tot het volk des verbonds is gekomen met de onwrikbare eis en belofte: bekeert u en gelooft het evangelie. Gemeente, de bekering moet gepredikt worden. En dat is een stuk genade. Als gij onvoorwaardelijk voor de eis en voor de roep tot bekering wordt geplaatst. Wij hebben God wel verlaten. En wij hebben God wel de gehoorzaamheid opgezegd. En wij zijn kluwens van ongerechtigheid geworden. Maar daar verandert God niet door. Het recht Gods is niet verankerd in onze veranderingen en bewegingen. Maar het recht Gods is verankerd in God zelf. Dat hij onze schepper is. En dat hij onze regeerder is. Dat wil zeggen, niemand mag onbekeerd zijn. Niemand krijgt vrijstelling van bekering. De onbekeerde staat is niet een gewone staat, hoe vaak die ook mag voorkomen, maar een ontzettende staat. Want die heeft geen recht van bestaan. Petrus spreekt, gemeente, tot kinderen des verbonds. Besnedenen, de achterdag. En wie het verbond en de beloften des verbonds zijn vermaakt. En wie de woorden God zijn toevertrouwd. En zo moeten wij ook als gemeente in het verbond der genade voor de onwrikbare eis van de waarachtige bekering des harten en van de doop tot de vergeving der zonden worden gesteld. Want gemeente, zoals gezegd, al zijn wij gevallen, God is niet gevallen. Maar daar komt nog bij dat God ons met touwen van ontferming in de bediening van het verbond naloopt, ons zijn beloften betekent en verzegelt. En wat is dat allemaal groot, gemeente, maar wat klinkt Gods klacht ook vanavond door over gestolen levens. U dat wel eens ontdekt. Dat u met uw leven, zoals gij het leeft, vroom of goddeloos, zonder God, en zonder verzoening met God en zonder wederbaring uit de geest, dat gij een gestolen leven leidt, van God gestolen. En daarom heeft deze bekering iets in zich van de klem. Onverwijld. Kan geen uitstel dulden. Keert u. De Israëlieten waren van de overtuiging dat zij net de bekering niet nodig had. Altijd het gevaar, gemeente, nadat de bemoeien van God meer worden, dat mensen van deze bemoeien een optelsom maken van hun verdiensten of waardigheid. Maar dat is niet het geval. Juist en vooral in de kring van het verbond moet de eis van de bekering onwrikbaar worden gehandhaafd. En wie die bekering niet nodig heeft, die vergist zich voor eeuwig. Want godsdienst in de kwalijke zin van het woord, niet in de zin van de godsvereering, maar in de religiositeit, laat ik het dan zo zeggen, in de algemeen menselijke gevoelens, kan de grootste vijand zijn van de waarachtige bekering. En nu wordt Israël ontdekt aan moord en doodslag voortkomend uit het ongeloof. Petrus zegt: bekeert u, dat wil zeggen, wordt helemaal hervormd of reformeerd. Dat betekent hetzelfde. Wordt helemaal veranderd van uw gemoed. Gemeente, dat is de aandrang op de gezindheidsverandering. Hij kan ook wel eens een keer het woord bekering gebruiken in de zin van de verandering van daden naar buiten. Maar hier grijpt hij het woord bekering naar de diepste zin verandering van de gezindheid. En och dat we het verstonden gemeen, allemaal, hoofd voor hoofd, dat meestal de knopen niet zitten waar wij denken dat ze zitten, maar dat de grootste knoop zit in ons ongeloof. Die verschrikkelijke hardnekkige ontkenning van de kracht van het bloed van Christus als al genoegzaam tot verzoening van onze zonde. Wie vindt nu in Zoetermeer dit zijn kapitale, kardinale zonde? Dat wil niet zeggen dat het maar hetzelfde is wat een mens doet, denkt en laat. Maar wie heeft nu ontdekt dat zijn ongeloof de kanalen afsnijdt van de zegen Gods naar hem toe? Meent u de verwerping van de Messias? Al hebben wij hem dan niet letterlijk aan het kruis geslagen, hoe vaak hebben wij dat niet wezenlijk gedaan? Dat we hem uitwerpen uit ons hart, uit ons huwelijk, uit ons gezin, uit de gemeente. En dat we onszelf overeind willen houden. Kijk, gemeente, dat moet ons aangezegd worden. Uit het woord, anders komen we er nooit af. Dat moet ons gepredikt worden. Daar komt de Heilige Geest zelf aan te pas om u te overtuigen van zonde. Namelijk dat ge niet in hem gelooft. Uw hoofdzon, de halsmisdaad. Behalve uw val in Adam. Behalve dat ge dagelijks uw schuld groter maakt. Is dat uw halsmisdaad? Mogelijk getekend zijt met het teken van het verbond. Maar dat gij het bloed van Christus verwerkt. Gemeente, dat is in de schuldpreek. God rechtvaardigen, onszelf veroordelen. Dat is de morgen en de middag en de avond van de goddelijke droefheid die over onze ziel daalt. Als we daar erg in krijgen. Wij dat gedaan hebben, bekeert u. Dat is de afkeer van uzelf en van uw boosheid en van de heenwending tot God. Dat is dat hartelijk doorbrekend geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is uw neervlijen op het bed van vrije genade. Dat is de overgave aan hem. Meent u, dat is een algehele revolutie, ook in onze daad. Ook in ons leven naar buiten. Van zelfzucht tot zelfverloochening. Van overdaad tot matigheid. Van gierigheid tot mededeelzaamheid. En van onreinheid tot heiliging. Overmoed tot nederigheid. Gemeente, wij worden voor die eis gesteld. En ik hoor al iemand wat op denken, die zegt, jawel, die dominee met praten, maar een mens kan dat niet. Gemeente, de rechten Gods worden door onze onmacht niet minder. En door onze vijandschap niet weggenomen. Zo onwrikbaar staat God zelf voor u. En hij zegt, vriend, ik heb niets met uw onmacht en met uw vijandschap te maken. Bekeert u. Gemeente, dat is aangrijpend. En nou zegt een mens, hoe moet dat nou? De Heere doet nooit een half werk, gemeente. Als hij ons voor zijn eis stelt, dan wijst hij ons ook de weg naar de belofte. En een ieder van u worden gedoopt op de naam van de Heer Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat wil zeggen, gemeente, al zou God alleen maar zeggen, bekeert u en meer niet, dan was God vrij van een ieder van ons. Maar het heeft hem behaagd, gemeente, om ons in al ons adderen gebroedsel zijn, in al onze uitvlucht, in heel onze dodelijke onmacht, in heel onze vijandschap te kijk te zetten. Dat we ons zouden doodscharen. En dan breekt hij niet af, maar hij zegt: en een ieder van u laten zich doop. Dat is een zuivere belofte. Er zit niets van ons bij. Helemaal geen werk van een mens, maar het is een werk van God aan een mens. En in een mens. Is dat niet een wonder, gemeente? En dat horen nou mensen zo graag die in de knoop zitten. Dat al wat hen nu ontbreekt, dat schenkt God, zo zij het smeken, mild en overvloed. Er is bij God te vinden wat hij vraagt. En Augustinus kwam daarachter toen hij zei: geef wat gij beveelt. En beveel dan wat gij wilt. Meente, dan krijgen we God nodig. Niet in een oppervlakkige denkerijtje, maar dwars door ons hart en leven heen. Gemeente, wat is dat groot, dat hier de belofte van de genade wordt aangewezen. En die belofte hebben wij reeds meegekregen bij de heilige doop, wanneer gezegd wordt dat wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, die Heilige Geest ons betekent en verzegelt, dat hij bij ons of in ons wonen wil, ons reinigend, maar vooral ons toe-eigenend hetgeen wij in Christus hebben. En dan wordt het, gemeente, puur evangelie. Zo evangelie dat er van u en van mij geen nagelschrap bij is. Niks. Helemaal niks. Zo alleen vanuit God en zijn hart en vanuit zijn liefde, dat een mens van pure verbazing dat zijn leven lang niet te boven komt. Wie dat meemaakt, dat God de goddeloze rechtvaardigt. Dat God de zonden vergeeft. En een ieder van u laten zich dopen in de naam, daar staat letterlijk op de naam van de Heer Jezus Christus. De naam, dat weet u, dat is de concentratie van de persoon. In de naam ligt alles van Jezus Christus, onze Heere, Gods enige geboren Zoon, verklaard. Wie zijn naam raakt, die raakt zijn hart. Wie die naam vloekt, die vloekt zijn hart. Wie die naam aanroept en aankleeft, die zal zalig worden. Het is Gods aangrijpingspunt. Meente, op die naam. Dat betekent dat we helemaal worden overgezet in Christus. Dat wij door het geloof verenigd worden met Christus. Dat we geen been hebben om op te staan, maar alleen maar de vloer der genade waarop wij gezet worden. En als Israël gedoopt wordt, dan laat het zich veroordelen. Dan wil het zeggen, daar deugt aan mij helemaal niets. Maar dan herroept het ook het vonnis van Pilatus en Caiaphas. En zeggen, wij hebben hem gekruisigd. Gemeente, en dan ondertekenen zij ook hun eigen vonnis. Want dat zit allemaal in de doop. U hoeft helemaal niets meer te leren kennen dan uw doop. Maar die is dan ook zo ontzaggelijk wijd en diep en groot en hoog en breed, dat u uw leven lang ervoor nodig hebt. En dan hebt u nog maar het begin. Maar dat zit allemaal in de doop. De veroordeling van God uit. En zich laten veroordelen. Maar tegelijkertijd, gemeente, hem vrijspreken. O, wat is dat een wonder, dat God in die doop betekent en verzegelt de vergeving der zonden. En u weet, vergeving, dat betekent uitwissen, bedekken, wegdoen, achter de rug werpen, niet meer aan denken, vergeten. Dat zijn de woorden voor vergeven. Die we in heel de Bijbel tegenkomen. En in ieder laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. Tot vergeving der zonde. gemeenten, dat is voor moordenaars. Die moordenaar aan het kruis had een moordenaarsgeloof. En ik kreeg moordenaarsgenade. En dat evangelie is ook vandaag bestemd voor mensen die die diepte ingaan, waar de Heilige Geest zo doorwerkt, waarin zij God rechtvaardigen en zichzelf veroordelen. Dus de diepte die we zo nodig hebben in ons leven, dat verankerd wordt in onze ziel, aan hem vastgemaakt. Gemeente, daar is hoop voor verslagenen. Voor mensen die zeggen, ik wou dat ik maar een bijzonder gevoel kreeg. Voor mensen die van ver staan. Voor mensen die bij zichzelf nog zo weinig werkzaamheden opmerken. En gemeente, wij verstaan maar niet wat het is, tenzij God het ons leert om de zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dat is een doorbraak van God naar ons en van ons naar God. Want het is zeker waar dat het aan en in een mens toegepast wordt. Maar het is tegelijkertijd waar, gemeente, dat dat altijd door het wonder zich voltrekt. En wij zijn zo in onszelf terechtgekomen, dat als we nou eerst maar de nodige bewijzen hebben verzameld, dat wij op de een of andere manier door God zijn aangeslagen, aangeraakt en bearbeid, dat we zeggen ja en dat. Maar u moet maar eens vragen, gemeente, ieder die daar wat van geleerd heeft, die heeft het gekregen als iemand die niks had dan zonde en schuld. Dat is nu een bemoediging voor arme zondaren in ons midden. Een hartsterking, dat het bij hem alleen te vinden is en dat hij de rijke man is die ons arme Lazarussen kan helpen. Nog meer, gemeente, wordt beloofd, want er staat bij en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat wil niet alleen zeggen dat zij het toeleidend werk van de Heilige Geest leren verstaan, want dat hebben we besproken. Maar dat zij de Heilige Geest na het geloof in Christus als de gave ontvangt. Meestal wordt bij ons gesproken over het eerste werk van de Heilige Geest. En dat is noodzakelijk, want wie dat overslaat zit er altijd naast. Maar dat wil niet zeggen, gemeente, dat er niet meer is. Want er is een Heilige Geest die ruimte maakt voor God en Christus en voor het geloof. Maar er is ook een Heilige Geest die ruimte maakt voor zichzelf. Zodra Christus verheerlijkt is aan het hart, wil de Heilige Geest aan zijn trekken komen naar de goddelijke orde. Verzegelen, bemoedigen, bevestigen, verheerlijkend. Het Abba Vader in het hart leggen, maar die geest wil als een gave, als de eerste gave, na Pinksteren in het hart wonen. En nu zeggen wij, ja, dat is voor enkele doorgeleide mensen weggelegd. En inderdaad, gemeente, wij hebben te rekenen dat Petrus woorden spreekt die zo gevuld zijn met de geest, dat elk woord raakt is. Dat wil niet zeggen dat God het vandaag niet meer kan. Hoor je wel. We hebben er wel mee te rekenen, gemeente, met smart, dat die wateren van de geest zo ver zijn gezakt, dat ook het geestelijk leven van de kinderen Gods navenant is. Maar dat is wederom geen verontschuldiging. Hier staat, en dat is de schrift, en dat is de geest, en dat is Christus, staan de zaken bij elkaar. Bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt op de naam van de Heer Jezus Christus, en gij zult de vergeving der zonden ontvangen, en de Heilige Geest als gave uit zijn hand ontvangen. Gemeente, wat is dat een rijk werk. Dat God de Heilige Geest ook vanavond klopt op de harten, de deuren van de harten van zijn kinderen. En zegt, ik ben ook een gaar. Christus is Gods onuitsprekelijke gave. Maar ik ben ook een gave. En een zeer noodzakelijke gave. Om bij u en in u te wonen. Meent u? Dat is Pinksteren. De geest als gave. Op het geloof. Door het geloof. Na het geloof in Christus. Als een zegel te ontvangen in onze ziel. Waardoor en de geloofsbelijdenis is zo ontroerend kort. Maar trefzeker diep. Als ze zegt, waardoor in ons wordt bondig en vastgemaakt wat wij in Christus hebben. Onze vader had weinig woorden nodig om diepe zaken te vertellen. En wij hebben soms een heleboel woorden nodig om oppervlakkige zaken te vertellen. Maar het gaat om het leven, gemeente. Die Heilige Geest als gaar. O, wat is hij aanbiddenswaardig groot. Wat maakt hij het werk van de Vader en de Zoon in het lichaam van Christus en ook in de leden van het lichaam af. En tenslotte zegt Petrus, want u komt de belofte toe, let op dat want. Hij zegt, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt enzovoort, want u komt de belofte toe. Hij zegt niet, gemeente, want jullie zijn zo verslagen. Toch was het zo. Hij zag het heel best. En hij zag heel goed dat die verslagenheid zijn werk niet was, maar Gods werk. En toch, gemeente, grijpt Petrus niet naar een zekere vrucht in hen, hoe onmiskenbaar. Maar hij valt terug op het onbedrieglijke beloftewoord. Want, zegt hij, u komt de belofte toe. Dat wil zeggen, Petrus is dienaar van het evangelie. Hij is een uitdeler van de verborgenheid van Christus. En als wij dan vragen, welke belofte? Kun je dat beste vergelijken, gemeente, met een hoofdader, met allerlei zijaderen. De hoofdader van de schrift. Dat is God die zichzelf belooft. Andere plaatsen, ook in de reformatie genoemd, de belofte van het evangelie, kortweg samengevat in vergeving en vernieuwing. Die twee zijden zitten er altijd aan. En u zegt hier Petrus, want u komt deze belofte. We zouden zelfs mogen vertalen, deze belovende God, die zich in de belofte weggeeft. Snijden we ook af dat een mens met de belofte Gods opereert, met zijn verstand. We hebben de belofte Gods gekregen, derhalve zijn we kinderen Gods, maar daar klopt niks van. Want die belofte Gods, die maakt ons zo afhankelijk van de belovende God zelf. Dat is, gemeente, een toegangspoor tot God. En na het geloof blijft God altijd in de belofte aanwezig. Merkwaardig. Ik ontmoette in Putten eens een oude man die in zijn jeugd een belofte had gekregen. Dat God zijn God was. Het moest allemaal nog verder uitgewerkt worden. En toen hij ontzaggelijk veel had doorgemaakt, ook in het geestelijk leven, toen zei hij, nou ben ik net zo ver als aan het begin. Nu leef ik weer van die belofte God. Alles wat hij aan mij gedaan heeft, zat in de belofte en zit nog in de belofte. Verstaan wij dat, gemeente, en verstaan we dat goed? De belofte van het evangelie. Petrus zegt, die komt u toe. Niet in de zin van, daar hebt ge recht op, nee, maar die komt op u af. Dat wil zeggen, in het verbond der genade komt God op de gemeente af, tot jonger al. Meent u, dan worden wij bewaard voor het vermaken met luchtspiegelingen. En dat is een groot gevaar. Meent u, u komt de belofte toe. En als wij vragen wie zijn dat, dan zegt Petrus, dat zijn de Joden. U, Joden die hier voor mij staan. God met zijn volk afgerekend? Nee, zegt Paulus. De belofte God zijn onberouw. Hoe ver Israël vervreemd is, we hebben Israël te dragen aan de troon der genade. Dat het buigen onder de Messias. U, dat betekent dat de heidenen die gelovig zijn geworden, evenzeer kinderen van Abraham zijn. Dus ik mag vanavond vertalen, u ouders, komt deze belofte Gods toe, komt op u af. De tweede plaats worden hier genoemd uw kinderen. De kinderen zijn in Adam aan de verdoemenis onderworpen. Ontroerend. Kijk ze er maar op aan. Eén voor één. En in Christus tot genade aangenomen. Dat wil zeggen dat die belofte God zo op hen aankomt in de prediking. In hun verlorenheid. Opdat het pakken zal. Waar ze doorprikt zijn in hun hart. Gemeenten, en daarom is er altijd hoop voor het nageslacht, zo het wandelt in deze weg. Want God houdt zijn belofte in zijn hand. En hij werkt dat uit. En als u nu een kind hebt dat misschien zo vroom is dat het de Heer Jezus niet nodig heeft, of een kind hebt dat zo goddeloos is dat gezegd zou voor dat kind nog raad zijn, dan mag u ze allebei voor de Here neerleggen en zeggen, Here, daar staat geschreven, want u komt de belofte toe en uw kinderen. Dat is een pleitgrond. Dat het God behaagt om van geslacht tot geslacht zijn wonderen uit te werken. Gemeente, in de derde plaats worden genoemd allen die ver zijn. Dat zijn in de eerste plaats de Joden in de diaspora, in de verstrooiing, die over heel Klein-Azië, Noord-Afrika en waar al niet meer waren verspreid. Maar niet minder achter hen en door middel van hen de heiden, die helemaal van God vervreemd waren, nooit van zijn zaligmakend werk hadden gehoord. Beiden. De diaspora, Joden en de heidenen samen. Dat betekent Pinksteren slecht al de muur. In Berlijn staat een muur, u weet. Dik en groot en hoog. En zo hebben wij allemaal muren gemetseld. Tussen de volkeren, tussen de rassen. Tussen de gezinnen en de families en de geslachten soms. Maar God heeft ze met Pinksteren allen geslecht. Dat het woord Gods onverminderd, onverkort, over de hele aarde mag worden gebracht. Dat betekent, gemeente, dat hij aan de Babylonische spraakverwarring een eind maakt. Dat betekent dat hij een eenheid in Christus schept. Van Jood en Heiden samen. Dat betekent ook dat het voor de Heer Jezus veel te gering was alleen maar een licht voor de Joden te zijn. En niet tegelijkertijd voor de heidenen. Nu staat ook hierbij, gemeente, dat die belofte niet alleen in Gods hand ligt, maar ook die roeping Gods. Zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Dat betekent, wij maken niet uit aan welk volk of mensengeslacht eerst het evangelie wordt verkondigd. Paulus maakte niet uit of hij naar Troas werd geroepen, dat maakte God uit. En die man op het paard in Utrecht, een Willibrord, dat is de eerste zendeling in Nederland, die hebben wij ook vermoord. Dat bloed zit aan u en mijn vingers net zo goed. Die is hier gekomen en die heeft het evangelie verkondigd. En gemeente, die hebben wij niet gevraagd. We hebben onze voorouders niet gevraagd. Die heeft God geroepen. En God heeft hem gezond. En Bonifatius, die hebben wij vermoord. Gemeente, dat is de roepende God. dat is de roepende en de zendende God, maar ook nader. Wanneer hij in het geheel van de gemeente zijn woord laat horen, zijn roepend, uitroepend woord, dan is dat niet aan onze vrijblijvendheid overgelaten, dat zagen wij. Maar dan is dat aan de roepende God, waaruit blijkt dat het niet is desgene die wil, noch die loopt, maar des ontfermenden Gods. Dat is even gelukkig. Want veronderstel dat het hing van degene die wou en die liep, dan kon het voor ons geen van allen, want het is er geen van bij. Maar het is de volstrektheid van de genade. Maar dat niet alleen. Ook de doorslag in de genade is uit die roepende God. Gij zijt mij, zegt Jeremia, te sterk geworden. Hebt u het wel eens verloren tegen deze roepende God? Het uur onderklop. Gij zijt mij te sterk geworden. Gij hebt mij overmocht. De alvermogende kracht van de genade. En zovelen als er ver zijn. Gemeente, wat hebben wij ermee gedaan? Met die belofte Gods voor ons en voor onze kinderen. Want of gij geroepen zijt door het woord der waarheid is geen vraag. Dat is duidelijk. God roept u zelf. Gemeente, wat hebben wij ermee gedaan? God laten praten. God laten roepen. Zijn eigen weg gegaan. Er niet mee werkzaam geraakt. Dat zal tegen ons getuigen. Welke theorieën u hebt bedacht om uw geweten tot in slaap te brengen. Ik moet vanavond goed onrust stoken. Ik moet vanavond een echte onruststoker van God zijn. Om onbekeerden op te schudden. En wakker te schudden. Gemeente, wat hebben we ermee gedaan? Gelukkig wie voor deze belofte Gods werd geworden. Sterker voor deze belovende God. Voor deze roepende God. En die in de verslagenheid van het hart en van het leven. Voor het eerst. Maar ook telkens opnieuw. Hoort. Machtig goddelijk evangelie. Ik doe het niet om uwentwil. Het zij u bekend. Maar ik doe het om mijn grote naams wil. Amen.